Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 107e psalm het eerste en het vierde vers. Loof den Heer gestadig, die oppermajesteit, en God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. 107 vers 1 en 4. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, Jozua 4, en daarvan het 14e vers. Jozua 4, het 14e vers. Te dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen zijns levens. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken en laten we de Heren bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag dat we van u de gelegenheid ontvangen om naar uw woord te komen horen. Gij hebt weer een boodschap voor ons. Dat had u in dit morgenuur, zoals u dat op elke zondag weer hebt. En trouwens, niet alleen op de zondagen is daar uw boodschap. Die is er alle dagen en elke keer weer spreekt gij. Maar op de dag des Heren toch in bijzondere zin, als het gaat om de prediking van het evangelie, als het gaat om ook, zoals vandaag, de bediening van het sacrament, het zichtbare woord dat ons voorgesteld wordt in de tekenen die gij zelf hebt ingezet, opdat die tekenen van u zouden gewagen en opdat die tekenen heen wijzen zouden naar dat offer dat gij, Heere Jezus, gebracht hebt. Ja, Heere, op de dag des Heren komt ge toch wel op een hele bijzondere manier tot ons en wilt u het ons laten weten dat gij genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid zijt. En dat terwijl gij alle reden hebt om ons voorbij te gaan en ons aan ons lot over te laten. Maar u doet het nog niet, Heren. Zou de verkondiging van uw woord ook in deze uren nu tot zegen mogen zijn? Zou het evangelie dat gij ons laat prediken ingang mogen ontvangen in onze harten? U kent ons. U weet ook hoe het met ons hart gesteld is. U weet aan welke kwaal we lijden, Heren. U hebt dat trouwens zelf in uw woord aangegeven. U hebt van ons hart gezegd, en dat is een ontzaglijke kwaal. Arglistig is ons hart. Kwaadaardig en boos en verdorven. Arglistiger zelfs dan iets anders in de wereld. Hebben we van nature geen erg in. En zelfs na ontvangen genade kunnen we nog wel eens van die optimistische dingen van onszelf denken. Maar als uw geest ons ontdekt, meer en meer ontdekt, en laat zien dat inderdaad ons hart boos en zondig is, en dat er allerlei kwaad in woont en geen goed, als uw geest ons meer en meer en verder gaat en verder overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Heren, dan moeten we het toe gaan stemmen. Wat u zelf al als oordeel hebt uitgesproken, dan moeten wij het gaan erkennen en belijden. En dat gaat niet zonder smart en droefheid, dat ons hart inderdaad arglistig is. Heren, u kent ze die met zo'n hart nog leven, zonder dat er ooit iets aan gedaan is, zonder dat daar ooit enige verandering heeft plaatsgevonden. O, wij bidden van u, Heren, breng hen tot stilstand, tot ontwaken. En dat ze die roekeloze, die verderfelijke slaap, waar de duivel ons in gesust heeft, dan is mogen afschudden, dat ze eruit mogen ontwaken en opstaan, Heren, om te gaan vragen naar u, naar hun schepper, om te gaan vragen naar genade, naar ontkoming. Heren, laten zulke toch niet verder gaan, al maar verder naar het verderf toe. Straks, als het te laat is, zullen ze ontwaken. En dan is er geen mogelijkheid van terugkeer meer. Heren, bind het op het hart. Dat als wij buiten u leven en zonder Christus voortgaan, we uiteindelijk geen andere kant op gaan dan naar het verderf, het eeuwig verderf toe. Laat er, o Heere, door uw almachtige kracht bekering mogen zijn, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want dan zullen al degenen die u in oprechtheid vrezen en die enigermate op de hoogte zijn gebracht met wat ze in zichzelf zijn, toch ook beseffen dat zij steeds maar weer de genade der bekering nodig hebben. Dan kunnen we als we het recht zien ook nooit buiten, Heren. Want altijd weer is daar de zonde en zijn daar de afwijkingen, de afdwalingen. Soms komen uw kinderen bijna ongemerkt op het pad van de afdwaling. Soms, en dat is nog erger, is het ook een welbewuste keus. Omdat inderdaad ook na ontvangen genade de boosheid ons altijd aankleeft. Heren, maar wat het ook is, geef bij vernieuwing, geef bij de voortgang die waarachtige terugkeer tot u en dat leven met u, die omgang met u, dat wandelen met u. Heren, dat is toch het enige dat uiteindelijk profijtelijk kan zijn. En ook het enige waarin gij verheerlijkt wordt. Als uw volk zich aan u, de Heere, gewend. En als ze u mogen volgen. Als ze u, Heere Jezus, meer en meer mogen vrezen en toebehoren. En als gij in hun leven het een en het al gaat worden. De eerste, Heere, de voornaamste. De Allerhoogste, het eeuwig goed. Schenk uw zegen, Heer, als we uw woord hopen te ontvouwen. Geef licht in uw woord, geef woorden om te spreken. Geef getuigenis ook in de harten. Geef oren om te horen. Ja, maak het alles wel. Uw naam tot verheerlijking. Heren, laat de boodschap ook in deze uren van nabetrachting de weg mogen wijzen aan alle die in oprechtheid u zoeken en vrezen, opdat ze weten zullen wat u ook voor de komende periode, volgend op de avondmaalszondag, voor hen wilt zijn, maar ook wat u van hen verwacht en hoe u met hen verder wilt. En laat er plaats voor mogen zijn, Heren, niet alleen op de avondmaalszondag, voor een zegen uit hemelszalen, maar laat er ook in de dagen die komen steeds weer opnieuw plaats zijn. En maakt u daar dan ook plaats voor de bediening uit uw hemels heiligdom, voor de bearbeiding door uw Heilige Geest, opdat het leven van hen die u vrezen op u gericht mag wezen. En opdat ze met Abraham mogen leren wandelen, zoals u dat tegen Abraham zei. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Heren, wij bidden zo om uw onverdiende en tegelijk onmisbare zegen. Maak het ook nu wel met allen die niet naar de kerk kunnen. Heren, de ouden die vanwege de leeftijd niet meer kunnen opgaan. De zieken die door hun ziekte verhinderd zijn, sommigen voor een kortere periode, anderen chronisch, voor langere tijd. Heren, wat het ook mogen zijn, u kent ze, u weet waar ze zijn, u weet wat ze nodig hebben. Schenk het hen ook op deze dag, uit uw genadevolheid. Wilt u zijn met alles wat op uw zegen wacht? In de dienst van het evangelie, vandaag overal in deze wereld. Sterk uw knechten, bekwaam ze. En geef dat hun verwachting van u mag zijn. Dat ze zich maar mogen onderwerpen, Heren, aan uw woord. En dat ze niet over het woord zullen heersen en over het woord zullen heen spreken. Maar dat ze achter het woord zullen schuilen. En dat dan de bazuin een helder geluid zal mogen geven. Kom er ook in mee, Heren. Stel het tot een zegen. Gebruik het om uw rijk te bouwen in deze wereld. Met al het leed en met al de ellende die er in deze wereld wordt aangetroffen. En wat zijn er veel dingen waar zorg over kan bestaan. dingen die verdriet veroorzaken. Wat zijn er veel mensen die in moeite en in rouw, in leed gedompeld zijn. Door oorlogsgeweld, door bittere nijd en vijandschap. En ook door rampen in het rijk van de natuur, als de honger rondgaat en als slachtoffers vallen, heren, bij gebrek aan het allernodigste. Heren, de wereld is een wereld in nood. De wereld lijdt, het ganse schepsel zucht en is als in barensnood tot nu toe. Ontferm u, grote God, en bewijs dat gij de barmhartige zijt. Lenig de nood, geef mogelijkheden om in de nood werkelijk hulp te bieden. En wilt gij de gerichten nog afwenden, heren, de gerichten die verdiend zijn. Maar, o heren, wil nog in de toorn aan uw ontferming gedenken en wil nog gerechtigheid en vrede bestellen op de aarde. Ach, uw woord vertelt het ons dat als de gerichten des Heren op de aarde zijn, dan leren de inwoners gerechtigheid. Maar uw eigen woord zegt ook dat dat niet altijd het geval is. Evenwel bekeerden zij zich niet. Zo lezen wij ook herhaaldelijk in uw woord. Ach, Heren, maar zou het dan toch zo inderdaad mogen zijn dat de inwoners der aarde gerechtigheid mogen leren. En dat er een vragen naar u en naar uw sterkte mag komen. En dat er een terugkeer mag zijn. We bidden u dat ook met name voor ons volk. Een terugkeer tot u, de levende God, de God ook van het voorgeslacht. Wij bidden, Heren, dat gij zo nog genadig en in ontferming aan deze wereld wilt gedenken. Heren, wees gij met onze kerken. We mogen gedenken in deze tijd hoe gij onze kerken al die jaren, 100 jaren nu al deed voortbestaan. En hoe het evangelie gepredikt mocht worden. En dat is voor velen toch ook in onze kerken nog tot een eeuwige zegen geworden, Heren. Er zijn er toch inderdaad die er van konden en van kunnen getuigen dat u de dienst van het evangelie ook binnen ons kerkverband hebt willen gebruiken. Zou dat ook bestendigd mogen blijven? En zoudt gij nog in ontferming aan ons willen blijven gedenken? En al die dingen die ons zorg geven, ook in de ontwikkelingen in ons eigen kerkverband, Heren. Al die dingen die er symptomen van zijn, en dat er een afwijken begint te komen, of al reeds gekomen is. En dat we het over een andere boeg moeten gooien. En dat we een andere boodschap moeten gaan brengen. En dat we meer en meer ons ook moeten gaan afkeren van datgene wat ons voorgeslacht ons heeft voorgehouden. Al die dingen die daar zorg over geven, Heren. Wil dat nog genadig alles ten goede doen keer. En wilt u opstaan en ons nog gedachtig zijn. En nog uw geest, uw rijke geesteswerking schenken. We hebben dat in onze kerken nodig, Heren, maar in alle andere kerken in ons land is datzelfde ook nodig. Sta gij op, o God, met gunstige gedachten en wilt gij een herleving geven, een vernieuwing van uw werk. Dat kunnen wij niet maken, we moeten het ook maar niet proberen. Maar we mogen er wel om bidden, we mogen het u de Heren toch afsmeken, o God. Zoudt u het willen doen? Zoudt u door uw genade en uw ontferming nog willen bewijzen dat u in onze landen en in onze kerken nog wilt wonen en werken? We dragen ook de vergaderingen van onze generale synode aan u op, Heren. In deze week zal die arbeid beginnen nadat de bidstond gehouden zal zijn. We vragen u voor hem die in die bidstond zal voorgaan donderdagavond. Sterk hem daartoe en geef hem uit uw woord te spreken. En vanuit uw woord ook de boodschap door te geven die gij aan ons wilt doorgeven. En als dan vrijdag de vergaderingen zullen beginnen, Heren, wilt u daar van meet af ook uw zegen overgeven? Daar gaat het toch maar om. Niet om wat mensen daar klaarmaken, want als het dat zal zijn, dan zullen we er als kerken ook niet bij gebaat zijn. Maar als gij door uw geest ook daar leiding wilt geven, Heere, dan kan het ook nog tot zegen en ten goede van onze kerken zijn. Zo bidden wij ook daarover uw zegen af. En wij smeken u, Heere, gedenk ons in uw gunst en hoor ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 135ste psalm, het tweede, derde en zevende vers. Psalm 135, het tweede, derde en zevende vers. God is goed, looft hem tezaam, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En Israël kwam door zijn hoogste hand in het bezit van hun staat. 2, 3 en 7 van 135. Gemeente, de geschiedenis van Israëls doortocht door de Jordaan is niet zomaar alleen een stukje vaderlandse geschiedenis van de Israëlieten. Dat is het natuurlijk ook. Het hoort bij de geschiedenis van het volk van Israël. En als zij daarover spreken, als over dingen uit het verleden, dan is dat inderdaad, dan hoort dat bij de geschiedenis van hun volk. Maar het is meer dan dat. Het is ook heilsgeschiedenis. God heeft daarin ook iets te zeggen voor de kerk van vandaag. Voor ons hier. Het is evangelieprediking. Het gaat maar niet om een paar gebeurtenissen die toen en daar plaatsvonden en die ergens toch grote betekenis hebben gehad voor dat volk van Israël. Maar het gaat er ook over dat de Heere hier iets van zichzelf, iets van zijn Christus openbaart. We hebben er wat van gezien in de overdenking van het derde hoofdstuk van het boek Jozua. Dat daarin het evangelie verkondigd wordt. In de ark bijvoorbeeld, met het verzoendeksel. Heenwijzing naar Christus. Heenwijzing naar het verzoeningswerk van Christus. Via dat verzoendeksel met name wordt ons gepredikt hem, die in de volheid des tijds zou komen om waarlijk verzoening te doen voor de zonden van zijn volk. En je zou kunnen zeggen dat die ark en het verzoendeksel op die ark, en u weet dat die ark in die geschiedenis van de doortocht door de Jordaan een grote plaats inneemt. Die ark gaat voorop, die ark blijft daar staan op het kritieke punt. Die ark is straks ook de achterhoede van Israël. Dat die ark met het verzoendeksel iets laat zien van het priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus. Maar dat is niet al het evangelie. Niet alleen dat is het zogenaamde christologische element in dit schriftgedeelte van het Oude Testament. De christologie, de openbaring van Christus, zien wij ook als wij letten op Jozua, de leider, de aanvoerder, de regeerder van Israël. Bijna zouden wij zeggen, op grond van de tekst van vanavond, de koning in Israël. Dat is hij wel nooit geweest, echt koning. Dat komt later pas, in de tijd van Saul en David. Maar Jozua is toch zeker ook een voorloper van de koningen geweest. Hij was de door de Heere aangewezen leider. Hij gaf in Gods naam de bevelen aan het volk. Hij leidde de legers van Israël. Hij voerde ze aan. Hij was in alle opzichten de leidsman. En als zodanig wijst hij ook heen naar Christus. Wees de ark naar het priesterlijke, het verzoeningswerk van Christus. Jozua wijst naar het koninklijke ambt van Christus. En die verbinding die ligt ook eigenlijk voor de hand. Want u herinnert zich wellicht nog uit de eerste preek die we over Jozua gedaan hebben. Dat was over de naamsverandering. Hosea heette hij eerst. Maar toen hij door Mozes werd uitgezonden als verspieder, en dat is nou ongeveer 40 jaar geleden, toen heeft Mozes de naam van Hosea veranderd in Jozua. De Heere zorgt voor verlossing. De Heere is zaligmaker. Zo is de betekenis van die naam. En dan zijn wij bijna al vanzelfsprekend bij het Nieuwe Testament al. Als straks de Heere Jezus geboren wordt, krijgt hij immers dezelfde naam. Gaat hij toch ook Jozua heten? Jezus, de Heere maakt zalig. Wel nu, gemeente, ook op dit aspect uit de openbaring Gods dienen we te letten. En we willen in deze uren van nabetrachting met elkaar dan het woord Gods beluisteren zoals we dat in het 14e vers vinden. Waarin ons verteld wordt dat op de dag van de doortocht, te dienzelfde dagen, de Heere Jozua groot maakte voor de ogen van het ganse Israël. En dat als vrucht daarvan zij hem allen gingen vrezen, zoals ze in der tijd ook Jozua's voorganger Mozes gevreesd hadden, al de dagen van zijn leven. We hebben overigens niet zoveel van Jozua gelezen tot nog toe in dit hoofdstuk 3, dat aan het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen gaat, vooraf gaat. We hebben Jozua daar alleen maar ontmoet als iemand die de woorden Gods doorgaf. Hij nam zelf geen enkel initiatief. In hoofdstuk 2 deed hij dat nog wel, toen hij de verspieders uitzond. Maar in hoofdstuk 3 doet hij helemaal niets uit eigen initiatief. En wat hij doet, dat is eigenlijk niet anders dan het woord van God doorgeven. De oproep heiligt u. De belofte, de Heere zal wonderheden in het midden van u doen. Die andere, die boodschap omtrent de ark en al die andere dingen. En in het gedeelte wat we gelezen hebben ook dat bevel aan die 12 mannen uit de verschillende stammen van Israël. Die allemaal een steen op hun schouders moesten nemen uit de bedding van de Jordaan. En die stenen moesten meedragen zodat ze als een monument opgericht konden worden aan de andere kant. Als een gedenkteken voor de komende generaties. Jozua heeft in naam van de Heere en in opdracht van de Heere alleen maar die woorden doorgegeven. Maar voor de rest lezen wij van Jozua geen enkele activiteit. En toch, de Heere is ook bezig om deze Jozua groot te maken. Dat had de Heere trouwens ook beloofd in het 7e vers van hoofdstuk 3. Want de Heere had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. God had het beloofd en de Heere staat voor zijn woord in. Hij maakt zijn woord waar. Dus in dat opzicht hoeft het ons niet zo te verbazen dat wij in onze tekst lezen dat de Heere inderdaad deed wat hij gezegd heeft. God is immers geen man dat hij liegen zou. Hij is niet een God die tegen Jozua zegt: vandaag zal ik beginnen u groot te maken om het daarna te vergeten. En Jozua gewoon te laten zoals hij is. Nee, als de Heere het belooft, dan doet hij het ook. En zo bedoel ik het ook als ik zeg, dan hoeft het ons in die zin niet te verbazen als wij lezen: te dien dagen maakte de Heere Jozua groot. Maar hoe deed de Heere dat dan? En hoe is dat tot stand gekomen? Wel, het is het volk op deze dag niet alleen duidelijk geworden dat zij door hoogsten arm aan het geweld onttogen waren en dat de Heere met zijn hand de wateren van de Jordaan op een hoop deed staan, dat is hen ook duidelijk geworden. En dat ze verlost werden door de grote daden des Heeren. En dat ze het land Kanaan binnen mochten gaan, niet door eigen kracht en niet door eigen vernuft, maar door de goedertierenheden Gods. Dat is hen duidelijk geworden, althans dat kon hen duidelijk worden. Maar het is hen ook duidelijk geworden dat Jozua de door de Heere aangestelde leidsman was. En het is hen ook duidelijk geworden dat de Heere van hen vroeg dat ze deze Jozua ook zouden gehoorzamen. Dat ze zich voor hem zouden buigen, dat ze hem moesten vrezen, zoals dat in der tijd ook met Mozes het geval was. En merkwaardig de overeenkomst tussen Jozua en tussen zijn voorganger Mozes. Wanneer gebeurde dat? Dat Mozes gevreesd werd. Dat Mozes erkend werd. dat ze gingen zien dat Mozes de door God gegeven leider was. Wel, dat gebeurde bij de gelegenheid van net zo'n gebeurtenis als nu bij de Jordaan. Ik bedoel, dat gebeurde toen de Heere zijn volk uit Egypte leidde door de Schelfzee. Alzo, zo lezen we in het slot van het 14e hoofdstuk van Exodus, alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand van de Egyptenaars. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes, zijn knecht. God heeft toen ook zijn knecht verheerlijkt. God heeft zijn knecht Mozes toen ook een naam gegeven waar het volk respect voor kreeg. En terwijl hij hem een naam gaf, werkte hij tegelijkertijd in het hart van het volk de gewilligheid, de bereidwilligheid om hem te erkennen. En ze geloven niet alleen de Heere, en ze vrezen op dat moment niet alleen de Heere, maar ook Mozes. Nu, dat herhaalt zich bij de geschiedenis van de doortocht van Israël door die tweede waterbarrière. Als de Heere, en dat doet hij alleen, de wateren daar ook van eens scheidt. En als de Heere daar ook, en dat deed hij alleen, een pad baant, dan gebruikt God te dien dagen ook deze gebeurtenis om zijn nieuwe knecht, Jozua, Mozes' opvolger, groot te maken, een naam te geven en in het hart, in het gemoed van het volk, gewilligheid te werken om Jozua te vrezen. Had Jozua dan nog geen naam? Had hij dan nog geen plaats? Werd hij dan nog altijd niet herkend? Jawel, in het eerste hoofdstuk lezen we er ook al wat van. Maar het blijft niet op het punt van hoofdstuk 1 staan. Er zit in de verering die God van het volk ten opzichte van Jozua, de erkenning die God van het volk ten opzichte van Jozua vraagt, daar zit voortgang, daar zit verdieping in. En nu nog beter dan eerder, nu nog duidelijker dan voor die tijd, ziet het volk dat God Jozua aangesteld heeft. En dat Jozua deswege, om zijns ambts wil, respect en eerbied verdient. Jozua had dat nodig. Dat kunt u zich toch wel indenken. Hij had een ontzaglijke taak. We hebben dat ook gezien toen wij hoofdstuk 1 met elkaar lazen. Een geweldige taak om Israël te leiden. Zal hij dat kunnen, dan moet dat volk zich ook aan hem onderwerpen. Dan moeten ze het ook met hem eens worden. Stel dat ze altijd in verzet tegen hem leven. Stel dat wat hij ook zegt en welk bevel hij ook geeft, dat ze er ongehoorzaam aan zijn. Stel dat hij als legeraanvoerder straks een leger zal leiden en dat hij deze bevelen of die bevelen zal geven en dat ze zeggen, we doen het niet, we hebben onze eigen inzichten. Zijn taak zou hij nooit kunnen volbrengen. Maar God, die hem geroepen heeft, maakt hem niet alleen bekwaam, geeft hem niet alleen de nodige talenten, rust hem niet alleen tot zijn taak toe, maar God geeft tegelijkertijd een geest van gewilligheid onder het volk om Jozua te eren, of zoals de tekst zegt, te vrezen. Dat wijst op diep ontzag dat ze voor hem hadden, niet voor hem als mens. Het is ook niet een soort vrees die voortvloeit uit een zekere angst, uit een zekere bangheid ten opzichte van Jozua, omdat het zo'n ongenaakbaar mens is die met de knoet regeert en waar het volk voor siddert. Nee, nee, dat is een soort vrees dat komt voor, ja zeker in deze wereld, bij dictators die met geweld regeren en met een geheime politie de tuchter onderhouden. Maar zo was het bij Jozua niet. Het was ook geen afgedwongen gehoorzaamheid. Geen afgedwongen eerbied en respect en vrees. Maar het was respect omdat ze in hem Gods gezondene herkenden. En als zij God, de God van dit wonder, erkennen, dan kan het niet anders. Dan moeten ze ook Gods gezalfde erkennen. En ze zijn gans gewillig geweest om zo Jozua te gehoorzamen. Tegelijkertijd met dit wonder dat de Heere ze in het beloofde land brengt door deze wonderlijke weg, maakt God ook Jozua groot. En het is bij de Jordaan, let u erop, het is bij de Jordaan dat God nog eens een keer tegen Israël zegt, deze is het. Hoort hem. Jozua, de naam is dezelfde als die van Jezus. En Jezus is de leidsman, de overste leidsman, de meerdere Jozua. Meer nog dan deze Jozua is de Heer Jezus de leider van zijn volk. Meer nog, veel meer nog dan deze oud-testamentische Jozua is Jezus, wat zijn naam zegt en predikt, zaligmaker. Dat kon Jozua niet verlossen. En dan verlossen niet van de vijanden, maar verlossen van de zonde. Dat kon Jozua zeker niet. Maar dat kon Jezus wel en dat deed hij ook. Wel nu, vanwege al wat Jezus is, verdient hij om door zijn volk erkend te worden. En meer erkend te worden. Vanwege al wat God in hem gegeven heeft aan zijn volk, verdient deze Jozua Jezus groot te worden in het leven van de zijnen. Merkwaardig die overeenkomst. Ik zei, het is bij de Jordaan dat God van Jozua zei, deze is het. Het is bij de Jordaan geweest dat de Heere deze Jozua begon groot te maken. Dat hij onmiskenbaar voor de ogen van het volk door een goddelijke vingerwijzing aangewezen werd. En het is daar bij de Jordaan dat Jozua mocht ervaren dat God zelf hem eer en heerlijkheid gaf. Het is ongeveer op dezelfde plek geweest. In ieder geval bij dezelfde rivier. Dat God even later Jozua Jezus heeft aangewezen. Toen hij gedoopt werd door Johannes in de Jordaan. En toen daar een stem uit de hemel klonk. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik me welbehagen heb. En daar heeft God toen ook Jezus aangewezen. Als degene die eer waard is. Als degene die verdient om gevreesd, gediend, gehoorzaamd te worden. Hij is het van wie de Vader zei dat hij in hem een welbehagen heeft. Maar als de Vader dat dan van hem zegt. En u weet dat de Vader die woorden een keer herhaald heeft. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. Toen de Vader die woorden herhaalde, dat was op de berg der verheerlijking, toen voegde hij er twee woorden aan toe. Hoort hem. Hoort hem. Maar ook hoort hem. Hem alleen. Want hij moet in allen de eerste zijn. Gemeente, dat is toch Gods bedoeling. Toen hij zijn zoon in deze wereld zond, toen zond hij hem inderdaad om te lijden. Om te sterven. En die weg van vernedering is de Heere Jezus gegaan, ten einde toe. Maar toen hij hem ten einde toe gegaan was, wat gebeurde er toen? Wat deed God toen met zijn veelgeliefde Zoon, in de welke hij al zijn welbehagen heeft? Toen Christus al het recht Gods volbracht had, en toen hij de schuld van het volk dat voor wie hij gekomen was, toen hij de schuld van het volk uit Gods boek uitgedaan heeft, wat heeft God toen met zijn veelgeliefde Zoon gedaan? Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus, Jozua, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. God heeft hem groot gemaakt, uitermate verhoogd. En de Hebreeënbrief neemt dat thema over. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Christus is groot. Hij kon het getuigen voor zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is gezeten. De schrift openbaart het ons. Boek Openbaring met name laat het ons zien. Hij is gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods. Boven alle macht en boven alle heerschappij. Dat was Gods bedoeling, niet om zijn Zoon in vernedering te laten, maar om hem, nadat hij in de weg van vernedering alles volbracht had, om hem groot te maken, om hem heerlijkheid te geven. Zo was het in Jozua, maar dan voelen we tegelijkertijd dat dat ook slechts maar weer een zwakke afschaduwing is. Maar zoals het daar bij de Jordaan toen met Jozua ging, dat het volk hem begon te vrezen, omdat ze zagen dat God hem groot maakte, dat God hem aanzien, dat God hem gezag, dat God hem heerlijkheid gaf. Zo is dat toch in nog veel rijkere zin gebeurd, objectief gesproken, toen de Heere Jezus een naam kreeg boven alle naam. De bedoeling daarvan, we lazen het, dat was bij Jozua dat het volk hem zou vrezen. Dat was bij de Heere Jezus veel dieper, veel verder, veel hoger, veel rijker nog. Maar toch ook dat ze hem zouden vrezen. Dat ze zich voor hem zouden buigen, alle knie. En dat ze hem zouden belijden, alle tong. Dat ze Sions vorst zouden erkennen als Heere. Als die vorst die aller hulde waard is. Als die grote koning voor wie elk der vorsten zich moet buigen en vallen voor hem neer. Als die zaligmaker die de enige is, echte enige, die waarlijk zalig maken kan. En wat God toen gedaan heeft, waar hij al aanwijzing voor gegeven heeft bij de Jordaan, deze is mijn geliefde Zoon, en daar zit het al in opgesloten, dat als hij waarlijk Gods geliefde Zoon is, dan zal God ook niet toelaten dat zijn heilige de verderving zal zien. dan zal God ook niet toelaten dat zijn zoon in de dood zal blijven, ook al moet hij zich dan wel in de dood vernederen, omdat op deze manier de schuld alleen maar weggenomen kan worden en het geschonden recht van God hersteld. Maar als hij waarlijk Gods veelgeliefde zoon is, dan komt ook het moment dat de Vader zal zeggen, het is genoeg. En dat de Vader hem dan eer en heerlijkheid zal geven. Loon op zijn volbrachte arbeid. Dat is die naam boven alle naam. Dat is die kroon. Dat is die troon. Dat is die heerlijkheid. Dat is die majesteit. Opdat ze zich zullen buigen voor hem. En wat God toen in die verhoging van Christus gedaan heeft. Dat wordt ook bevindelijk toegepast in het leven van Gods kinderen. Daar werkt de Heere ook naartoe. Daarom gebruikte ik zo pas dat woord objectief. Wat God in de objectieve zin gedaan heeft, door hem aan te wijzen, door hem op te nemen, door hem aan de rechterhand in de troon der majesteit een plaats te geven, door tot hem te zeggen, zit aan mijn rechterhand, totdat al uw vijanden gezet zullen zijn tot een voetbank van uw voeten, heers in het midden van uw vijanden. Wat God in die objectieve zin gedaan heeft, toen hij zijn zoon verhoogde en verheerlijkte, dat wordt door de werking van Gods geest nu ook zo uitgewerkt dat er bevindelijk wat van geleerd wordt. Waarom? Waarom doet God dat? Nu, daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats, de Heere Jezus, die meerdere Jozua, is echt de enige die Jezus heten mag. Omdat hij de enige is die waarlijk zaligmaker is. De enige. En waar we ook zaligheid, waar we ook welvaart, waar we ook geluk, waar we ook voorspoed, waar we ook vergeving zouden zoeken. Het is overal te vergeefs. We kunnen het nergens vinden. En omdat hij de enige is die zondaren behoudt, omdat hij de enige is die de toorn God stilt, omdat hij de enige is die de weg, de waarheid en het leven is, omdat hij de enige is die de zondaar tot God brengt en hem met God verzoent, omdat hij de enige is die Satans banden verbreekt, omdat hij de enige is, is hij het ook waard om geëerd te worden. Mag hij die plaats ook opeisen in het leven van mensen? En als we iets mogen kennen van het verlossingswerk, wie zal er dan de eer van ontvangen? Ik weet wel, het arglistige mensenhart is vaak op een verkeerde manier bezig, ook na ontvangen genade. Maar als een mens recht bij zijn hart is, en als hij het beleeft zoals het beleefd behoort te worden, wie gunnen we dan de eer voor de verworven verlossing en voor de verkregen behoudenis? Nu, om die reden, omdat hij de enige is die het kan en doen zal. Daarom werkt God erop aan dat zijn zoon verheerlijkt wordt. Maar dat heeft een keerzijde en dat is tegelijk de tweede reden waarom Christus de eer moet ontvangen. Kijk, als dit gezegd wordt dat hij de enige is, dan is daarmee tegelijkertijd een dikke streep gezet dwars door onze mogelijkheden. Dan moeten wij daarbij tegelijkertijd belijden dat uit onszelf niets te verwachten is. Want dat wij gans en al verdorven zijn, onbekwaam om iets tot onze zaligheid bij te dragen, onbekwaam om één stap in de richting van de hemel te zetten, onbekwaam om onszelf af te keren van de zonde, onbekwaam om onszelf een ander hart te geven, onbekwaam om één zonde te overwinnen of één stukje van onze schuld af te betalen. Al het werk is zijn werk en wij doen er niets aan toe. Overgelaten aan onszelf zouden we er wel afbreuk aan doen. En dus schrijf dan alles wat van u is af. Werp alles wat u meende te bezitten maar weg. We hebben er niets aan.
Blijf toch niet toppen met het aan elkaar naaien van wat lompen en wat vodden die we onszelf proberen aan te meten. Geef alles prijs, zoals we dat van de apostel hoorden. En dat zal toch wel met elkaar in verband staan, denkt u niet? Ik las u zo pas uit de Filippense brief uit het tweede hoofdstuk, waarin het gaat over de heerlijkheid die God aan Christus gegeven heeft. Die naam boven alle naam, die heerlijkheid die de Heere ten deel gevallen is. Nu, daarmee zal toch wel in verband staan wat de apostel in het volgende hoofdstuk van dezezelfde brief geschreven heeft. Maar hetgeen mij gewin was, en dat was nogal wat, dat heeft hij opgenoemd. Zijn afkomst, zijn verbondsteken, al die gerechtigheid die hij uit de werken der wet bij elkaar gehaald had. En al die pluspunten en al die voordelen en al die bezittingen waar de apostel in zijn eertijds groot en sterk en vroom en geacht mee was. En waar hij zijn zaligheid op bouwde en fundeerde. Al wat hem gewin was, dat heeft hij om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kracht van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Paulus had er wat van gezien, dat God hem een naam gegeven had, Christus bedoel ik, een naam gegeven had boven alle naam. Hij had iets gezien, je zou zeggen uit de verte. Hij had iets gezien, in een glimp, van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, zijn Heer. En nu heeft hij maar één hartstocht, nu heeft hij maar één ambitie, om alles wat hem voordeel was, weg te werpen. En hem, Christus, te mogen kennen. Voor hem te mogen bukken. Voor hem te mogen leven. O, dat is niet een gemakkelijke weg. Paulus schrijft dat zo. Alles wat mijn gewin was, heb ik schade geacht. En ik acht het ook drek te zijn. Dat is niet gemakkelijk. Paulus schrijft dat zo in een paar woorden. En dan zou je zeggen, als je dat zo leest, dat het de apostel geen moeite gekost heeft. Maar als hij op andere plaatsen vertelt in wat hij daarover ons wilde toevertrouwen, dat dat inderdaad geen eenvoudige weg is. Om van een vroom mens een nietshebbend mens te worden. Om van een vroom geacht, godsdienstig, fariseïstisch, naar de wet gerekend, volmaakt, levend mensenkind te worden een goddeloze die om niet gerechtvaardigd wordt. Daar moet een mens gebracht worden. Daar moet hij voor overreed worden. Om het nou echt buiten zichzelf te zoeken. Om het nou alleen maar te zien in de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus de Heere. Om zo alles te verliezen en hem te gewinnen. Gemeente, dat is geen weg die we uit onszelf inslaan. Dat is geen pad dat ons vlees verkiest. Om alles kwijt te raken en onszelf ook nog te kruisigen en te verloochenen. Om geen andere hartstocht te hebben en geen andere begeerte dan Jezus Christus en hem alleen. Om zo ertoe gebracht te worden wat de apostel in het eerste hoofdstuk van deze Filippense brief al gezegd heeft. Het leven is mij niet Mozes, dat was het. Het leven is mij de wet, nee niet meer, dat was het. Het leven, dat is mij Christus en meer niet dan Christus. Daar werkt de Heer op aan. Want het is tenslotte Christus die de zaligmaker van zijn kerk is. Het is deze Jezus en hij alleen. En hoe doet de Heere dat dan? Ik weet niet hoe de Heere dat nou precies daar bij de Jordaan ten aanzien van Jozua deed. Daar is de schrift niet uitvoerig over. Hoe de Heere Jozua groot maakte. En hoe hij het hart van het volk bewoog om Jozua te vrezen. Zoals ze in der tijd ook Mozes gevreesd en gehoorzaamd hadden. De schrift zegt dat. Maar het wordt ons niet uitvoerig en omstandig verteld. Maar de Heere laat het ons wel weten vanuit zijn woord hoe hij werkt als Christus Jezus groot gemaakt wordt in het leven van zijn kinderen. We hebben gezien hoe God hem groot gemaakt heeft in die objectieve zin. Toen hij hem die naam gaf. Toen hij waarlijk verhoogd en verheerlijkt werd. Maar hoe dat dan gaat in de weg van de toepassing. In de weg van de bevinding, in de weg van de geestelijke oefeningen en de geloofswerkzaamheden, weten we dat ook? Of zegt de schrift alleen maar in een algemene aanduiding, zoals zij dat hier ook ter aanzien van Jozua deed? Nee, nee, als het om de eer die Jezus krijgt in het leven van zijn volk, om de plaats, de alles beheersende centrale plaats die de Heere Jezus krijgt en moet krijgen bij al de zijnen. Als de schrift ons daarover inlicht, dan wordt dat wel verteld. Hoe dat gaat. Hoe dan? Ik denk aan een woord uit de mond van de Heere Jezus zelf. In het 16e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Daar wordt ons verteld hoe God Jezus groot maakt. Hoe? Van de Heilige Geest, zei de Heere Jezus, die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Dus dat is een werk van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dat doet, Christus verheerlijken, dat is groot maken, nietwaar? Dan doet de Geest dat door het uit Christus te nemen. Uit al die volheid en al die schatten die in Christus opgeborgen zijn. In zijn persoon, in zijn werk. Uit al die schatten neemt de Geest stuk voor stuk van die juwelen, van die rijkdommen, van die kostbaarheden. En dat gaat hij de zondaar voor ogen stellen. Nu is dit dan weer dat aspect. Maar zo gaat hij Christus bekendmaken. Christus openbaren. Daar maakt de Heilige Geest plaats voor, want in datzelfde hoofdstuk wordt gezegd dat die Geest, als hij gekomen zal zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij laat het gebrek zien, hij laat de armoede zien. Hij zet in de schuld, hij brengt in de nood. Hij doet het oog open voor het geweldige gebrek, voor de nood, voor de ellendigheid aan onze kant. Hij brengt de mens aan het eind met zichzelf. Hij ontdekt dan de zonden, schrik valt in de ziel, waar dan heen? In de weg van die ontdekking maakt de Geest plaats voor hem, die we met recht mogen noemen een gepaste zaligmaker. Want dan gaat die Geest het arme gemaakte zondaarshart laten zien, dat er geen nood in zijn leven is, of Christus is erop berekend. Dat er geen gebrek in het leven is, of er is bij Christus vervulling voor. Dat er geen omstandigheid is, of Christus heeft raad, Christus verschaft hulp, Christus verschaft het medicijn. Er kan geen kwaal in de ziel zijn, of in hem is het middel ter genezing. Er kan geen afdwaling zijn in het leven, of in Christus is een mogelijkheid om van de weg van de afdwaling terug te keren. Er kan geen dwaasheid in het leven zijn, en Gods kinderen leren zichzelf ook als dwazen en onwetende kennen. Maar in Christus is wijsheid. Er kan geen ongerechtigheid zijn en geen zonde, zo groot of zo geraffineerd, of in Christus is vergeving en gerechtigheid. Er kan geen onreinheid en geen vuilheid en geen verdorvenheid zijn, waar we met smart aan ontdekt worden en die we met pijn voor God beleiden en waar we met al de inspanning ook nog geen meester over kunnen worden. Of in Christus is heiligheid. Er kan geen nood zijn, er kan geen gebondenheid zijn, er kan geen gevangenschap zijn, er kan geen ellende zijn. De ziel kan zich nog zo ellendig en verloren weten, maar in Christus is er volkomen verlossing. En als de geest gaat wijzen op de gepastheid van deze zaligmaker, als de geest het uit de volheid van Christus gaat nemen en hij gaat de zondaar wijzen op de algenoegzaamheid van Christus. Dat is ook een woord, gemeente. De algenoegzaamheid. Er is geen gebrek in Christus. Nooit hoeft hij tegen welke zondaar ook te zeggen, ik kan u niet helpen. En voor die zonde weet ik de oplossing niet. En voor die verkeerde lust weet ik het antwoord niet. Algenoegzaam is hij. Als de geest zo in dat toepassende werk Christus voor ogen stelt, Christus gaat laten zien, ook in zijn dierbaarheid, ook in zijn schoonheid, ook in zijn noodzakelijkheid. Als de vorst op wiens lippen genade is uitgestort. Als de herder die de dwalende terechtbrengt. Als de bruidegom die zijn bruidskerk koopt met zijn bloed. Als de weg ten leven, als degene die tot God brengt en met God verzoent, al die deugden, al die heerlijkheden, al die rijkdommen die er in de volheid van Christus begrepen zijn, dan krijgt Christus gestalte. Dan wordt hij begeerlijk. Paulus heeft er wat van gezien en hij vat dat samen. Ik citeer de Filippenzen 3. De uitnemendheid van de kracht van Christus Jezus, mijn Heere. De uitnemendheid. En als iets uitnemend is, dan is het uitnemend. Er is geen ander woord voor. Daar heb je het mee gezegd. Dan is het uitnemend. Allesomvattend. Algenoegzaam. En dat is nu Christus Jezus voor zijn arme zondaarsvolk. En de geest gaat dat openbaren. Dat is het liefste werk wat de geest doet. Daar heeft hij een heilig vermaak in. Hij moet dat ook doen. De mens ontdekken aan zonde en ongerechtigheid. Hij moet dat ook doen. Twisten met zondaren. Opdat ze eindelijk een keer zouden verliezen. En zouden buigen. Hij moet dat ook doen. Tegenstaan. Maar het liefste werk wat hij doet, dat is omdat hij de geest van Christus is. Christus groot maken. Een mens hem voor ogen schilderen. Een mens als bij de hand nemen en hem tot die volkomen borg en middelaar brengen. Christus groot maken. En naarmate de geest er in de ziel ook geloof bij geeft, wordt het gezien. En wordt die onbekende Christus, die verborgen Christus, die Christus waar we de naam wel van weten, maar met wie we eigenlijk in het leven geen raad weten, naarmate de geest het gordijn wegschuift en naarmate de geest uit hetgeen van Christus is komt om het te verkondigen, voor te stellen, als begeerlijk, als noodzakelijk voor te stellen, naar die mate wordt in de ziel ook de verwachting gewekt. En zegt Paulus het, dat ik hem kenne. Dat zegt hij die hem kent. Ook dat nog. Hij kende hem. Maar hij begeert te vervolgen hem te kennen. Meer van hem te weten. Een mens komt daar toch nooit in uitgestudeerd. Er is in Jezus Christus toch zo'n volheid. Hij is zo groot, zo heerlijk, zo volkomen. De uitnemendheid van de kracht van Christus Jezus. Daar heeft de mens toch zijn leven lang werk aan. En dan komt hij nog niet verder dan een klein beginsel. En zo gaat de Geest het openbaren. Zo gaat de Geest het ook toepassen. Zo gaat de Geest het ook uitwerken. Zo gaat de Geest het afdrukken in de ziel. Zo gaat de Geest ook zo iemand die ogen mag krijgen om te aanschouwen. En geloof om te geloven. En handen om aan te nemen en te omhelzen. Zo gaat die Geest in zulke mensen ook het beeld van Christus afdrukken. Geeft hij ze deel aan zijn heiligheid. Gaan ze zijn voetstappen drukken. Gaan ze hem volgen. Gaan ze zijn beeld dragen. Gemeente, leven deze dingen. Leven deze dingen nu onder ons. Leven deze dingen ook bij u die toch inderdaad mag zeggen dat de Heere en zijn genade u geen onbekende zaken zijn. En dat uw hart op hem leerde hopen en naar hem mocht uitgaan. Leven deze dingen. Ten aanzien van de uitnemendheid van de kracht van Christus Jezus. Ten aanzien van de grootheid en de heerlijkheid. De algenoegzaamheid van de Heere Jezus. En is het resultaat daarvan nu zichtbaar in ons leven. Zoals het bij het volk Israël zichtbaar was ten opzichte van Jozua. Ze vreesden hem. Is dat er in het midden der gemeente ook? Een vrezen, een eerbiedigen, een heilig, diep, hoog respect voor de Zoon van God. Een hartelijke liefde ook, een verbondenheid, een heilige begeerte om zijn wil te doen in alle dingen. Is dat er? Of moeten we zeggen dat we ons vaak niet zo druk maken om de kennis van de Heere Jezus. En dat voor zover er dan inderdaad geestelijk leven is. En voor zover er geestelijke werkzaamheden zijn. Dat geestelijke leven vaak meer opgaat in die werkzaamheden. En in het al of niet gevoelig zijn. En in het al of niet werkzaam zijn in het gebed en met een woord van de Heere. En houdt het daar vaak niet bij op? Staat het daar vaak niet bij stil? Met zo is een indruk en zo is een gevoel en zo is een stemming. En dat kan allemaal nog best oprecht en echt zijn ook. Resultaat van het werk van de Heilige Geest. Want de Geest werkt ook die dingen. Maar het is niet de bedoeling van de Geest om daarbij te blijven staan. Het is niet de bedoeling van de Geest dat Gods kinderen daarbij blijven staan. De uitnemendheid, is het dat voor u ook? De uitnemendheid van de kracht van Christus Jezus. Om nu bewust met door de Geest gewerkt geloofsbewustzijn de persoon van die schoonste onder de mensenkinderen te mogen aanschouwen. En om nu met geloofsbewustzijn te mogen horen dat waarlijk genade op zijn lippen is uitgestort. En om hem en uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Misschien zijn er wel in ons midden die denken, is dat dan echt nodig? Komt de mens tenslotte ook niet in de hemel als hij dat allemaal niet bezit? Komt er toch maar op aan dat je wedergeboren bent, dat je een ander mens geworden bent, dat er een verandering in je leven heeft plaatsgevonden. Maar dit in hem gevonden worden, hem te kennen, met zijn gerechtigheid bekleed te zijn, hem te vrezen, hem hoog te achten, hem al mijn hoop en lust te mogen noemen. En toch wil God daar met zijn volk naartoe. Toch wil die Geest daar met al Gods kinderen heen. zoals God er bij Israël ook op aanwerkte, dat Jozua groot werd. Zo wil de Heere bereiken in het leven van zijn volk, dat de Heere Jezus groot wordt. En dat Hij geëerd wordt. En dat behoort toch ten diepste de verzuchting, de honger in het leven van een wedergeboren mens te zijn. Niet waar? Bij aanvang en bij voortgang. Dat ligt toch in het hart als het goed is. Wat weten we nu van hem af? Kennen we hem? Begeren we hem te kennen? Begeren we ook voort te mogen gaan in de kennis van hem? Of staat dat ver van ons af en is dat eigenlijk iets waar we ons niet mee bezighouden en waar we ons niet druk om maken? Kijkt u het dan nog eens na? Of het wel echt klopt? Want waar God aan het werk is, waar de geest aan het werk is, daar blijft die geest niet staan bij dat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar blijft die geest ook niet staan bij dat in alle waarheid leiden. Maar daar gaat die geest daarheen, waar ook dat andere woord van de Heere Jezus uitwerking krijgt. Hij zal mij verheerlijken. Waarom? Ach, buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Waar het werk van de Heere echt aanwezig is, daar zal toch ook die begeerte gewekt worden om hem te mogen kennen en om hem in het centrum te mogen plaatsen en om hem te mogen eren. Hoe werkt de geest dat? Wel, er staat hier, te dienzelven dagen, toen God verlossing werkte, toen God die wonderen deed, toen dat volk door dat pad door de Jordaan op het droge mocht oversteken, toen God zichzelf groot maakte, toen maakte hij ook Jozua groot. Toen de Heere zijn belofte vervulde, morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Toen de Heere ze van het oordeel bevrijdde, die wateren bleven op een hoop staan en er is er niet één verdronken, hoewel ze verdienden allemaal te verdrinken. Toen, te dien dagen, maakte de Heere Jozua groot. Wanneer maakt God Jezus groot? Als hij van het geweld bevrijdt, als hij zijn woord waar maakt, als hij doet delen in het verlossingswerk. Wanneer maakt de Heere Jezus, maakt God de Heere Jezus groot? Als zijn verlossingswerk wordt voorgesteld. Als de tekenen van brood en wijn in het midden der gemeente mogen worden uitgedeeld als een heenwijzing naar hem die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Als de Heere zijn grote zondaarsliefde laat prediken, ook in het sacrament waar hij laat weten, dit deed ik voor u. Als die nederbuigende ontferming daar zichtbaar aanwezig is, en als verlorenen en ellendigen deel mogen ontvangen aan de barmhartigheden Gods te dien dagen. Met name als God door zijn geest ook de Heere Jezus voorstelt als dat offer wat gebracht is, waardoor de zondaar tot God mag terugkeren, te dien dagen. Maar dan dient de Godvruchtige, de oprechte avondmaalganger ook te leven in de erkenning en in de eerbiediging van hem. Dan is dat de weg die gewezen wordt en de roeping die voorgesteld wordt. Zoals Jozua gevreesd werd, zo ligt daar een heilige roeping voor allen die het van die zaligmaker moeten hebben en die het van hem leerden verwachten bij aanvang of voortgang, om voor hem te leven in heilige eerbiediging van zijn naam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? In de waarachtige vreze Gods. Hebt u nog nooit gebogen? Hebt u geen waarde en betekenis in Jezus ooit gezien? Denkt u nog klein van hem? Want als je niet aan hem denkt of nauwelijks aan hem denkt, dan kun je ook zeggen, dan denk je maar klein van hem. Dan betekent hij niet zoveel. Wanneer denkt een mens klein van Christus? Als hij ook nog klein van zijn zonde denkt. Als hij van zijn zonde ook niet zoveel ophef maakt. Als hij zijn zonde eigenlijk ook maar als iets onschuldigs en kleins ziet. Als hij van zijn schuld nog geen last heeft. Als hij nog nooit in de engte gedreven is. Als hij nog nooit arm en ellendig geworden is. Nou, begin nou eens met van uw zonde en van de breuk die er ligt tussen God en uw ziel is wat groter te denken. Begin dat nu eens wat ernstiger te nemen. Begin dat nu eens te nemen zoals het echt is. Want het is niet gering. Het is niet iets kleins om een zondaar te zijn. Het is geen kleinigheid om op weg te zijn naar een eeuwige nacht. Het is geen kleinigheid, gemeente, om met de zonde van je leven op je schouders te lopen en er geen borg voor te hebben. En straks in het gericht weggestuurd te worden naar de buitenste duisternis. Dat is geen geringe zaak. Neem dat u is ernstig. Laat dat u eens tot u doordringen. Opdat zo ook de weg die God ontsloten heeft voor u betekenis zou mogen krijgen. Opdat die Christus Gods voor u ook noodzakelijk zou gaan worden. Opdat de Geest hem ook in uw leven zal kunnen verheerlijken. Denkt u klein van Christus. Van Gods genade. Misschien zegt u, ach nee, daar denk ik niet klein van, daar denk ik groot van, daar denk ik zo groot van, dat ik niet eens durf te geloven dat hij ooit voor mij nog borg en zaligmaker zal willen zijn. En omdat ik zo groot van hem en omdat ik zo groot ook van het sacrament denk, durf ik daar niet eens te komen. Ik weet niet of dat wel op de rechte wijze gedacht is, op de Bijbelse wijze. Zo kunnen we het wel menen, zo kunnen we het wel beleven, maar het verdient correctie. Psalm 25 zegt, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Als u een zwerende vinger hebt en u gaat ermee naar de dokter en de dokter helpt u daaraan, dan krijgt die dokter daar nou niet zo'n eer voor. Want zwerende vingers heeft hij wel meer genezen. Dat is zo bijzonder niet voor een dokter om daar het medicijn voor te schrijven. Maar als u een kwaal hebt waar niemand raad op weet, en de dokter slaagt erin om u met Gods hulp te genezen, dan krijgt hij daar een naam mee. God wordt niet verheerlijkt, om het zo eens te zeggen, met het vergeven van kleine zonden en met het redden van mensen die maar weinig misdreven hebben. Maar als u groot van uw zonde denkt en daarom niet aan de tafel des Heren durft aangaan, omdat u denkt dat er voor u geen plaats is, denk dan nog eens even aan dat woord uit Psalm 25. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot, Heren, ik ben ongeneeslijk ziek. Heren, ik ben dodelijk ziek. Heren, ik ben zo ziek dat er geen kruid tegen gewassen is. Ik ben zo verloren. En dat moet ons niet bij hem vandaan houden. Dat moet ons niet bij hem vandaan doen vluchten, omdat we denken dat er voor zulke geen plaats is. Dat moet ons juist met vrijmoedigheid tot hem doen vluchten en zeggen, Heren, hier is zo'n verloren schepsel. Raad is er voor mij niet, maar bij u is hulp. Bij u is raad, bij u is vergeving, Heren. Het is toch waar, o wees gij ook mijn helper, mijn toevlucht in de nood. Hoe staan we tegenover de Heere Jezus? Is hij groot? Hij is groot. Hij is groot.
Daar heeft God voor gezorgd. De naam boven alle namen. We zullen het ook zien dat hij groot is. Want eens komt die doorluchte dag. Dat we allemaal zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En dan. Wat zal hij dan zeggen? Komt gij gezegende mijns vaders? Of gaat weg van mij. Kus nu toch de zoon. Opdat hij niet toorne. Opdat we behouden zullen worden door zijn leven. Zoek nu geborgenheid en verlossing. Opdat van ons ook zal gelden wat we gaan zingen uit Psalm 72. Die heerlijkheid van die koning. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Amen. We zingen Psalm 72, het 10e vers. Samen danken. Heere, het past ons uw naam te danken. Gij hebt het ons gegeven op deze dag, het evangelie, hoorbaar vanmorgen en vanavond en zichtbaar ook in de morgendienst. Heere, achtervolg het met uw zegen en geef dat het vrucht mag dragen. Te dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot in de ogen van gans Israël. Heere, mag ook in ons midden de Heere Jezus groot worden, opdat hij erkent, hij bemint, hij gediend, hij gehoorzaamd mag worden, opdat Christus gestalte mag krijgen en opdat we in hem gevonden worden, niet met onze gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid bekleed. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het 7e vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.